Goedemorgen gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en met ons verbonden via de livestream of de kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor en we lezen in het Nieuwe Testament uit het evangelie van Marcus, de hoofdstuk 1, de verse 14 tot en met 20 en het hoofdstuk 2, de verse 14 tot en met 17. En het thema voor deze dienst is: wie volg jij? Mededelingen namens de kerkenraad. Donderdag 27 januari is in de leeftijd van 90 jaar overleden zuster Ellie Leendertsen-Kooijman. Ze woonde Erasmusstraat 89 hier in Veenendaal. De rouwdienst en de begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 4 februari... om 14 uur op de begraafplaats Heidepol in Arnhem. Wanneer u afscheid wil nemen, kan dat op het huisadres en dan graag op dinsdag, woensdag of donderdag. En wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie. En we bidden hen de ondersteuning en de troost van de Heere toe. Verkiezing van ambtsdragers. Dit jaar zijn volgens het rooster aftredend de broeders Bakker, Van Delen, Van Hardeveld, Kema, Kok, Kolen, De Bruin en Nap. Ook heeft broeder Hendriksen om persoonlijke redenen ontheffing gevraagd. De kerkenraad heeft hem die verleend. Broeder Bakker hoopt nog een jaar te dienen binnen wijk 5 en verder hoopt broeder Kok nog een jaar te dienen omdat het werk van de synode pas in de loop van dit jaar zal worden afgerond. Hierdoor ontstaan 4 vacatures voor ouderling en 3 vacatures voor diaken. De kerkenraad heeft 4 jaar geleden broeder Van Hardeveld benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. Om te komen tot een nieuwe voorzitter zal er een broeder gekozen worden tot ouderling-voorzitter. Om tot invulling van deze vacatures te komen zijn door de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. Voor ouderling-voorzitter is enkelvoudig gekandideerd broeder Driessen van de Bronmos nummer 5. Voor ouderlingen de broeders J.W. Dankers Blankensteinhof 2, A. Heistek Molenstraat 2, D. van Krimpen Bisschop Davidslaan 5, J. van Manen Bruknepad 4, J.W. Mouthaan Klemstraat 35 en A. Paanstra Koninginnelaan 67. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders G.M. Bosma, Schelde 16, J.W. van de Brink, Willem Barendstraat 38, A. van Doorn, Gilbert van Schonebeekstraat 28, J.N. Hazelhof, Holleweg 3, P.J. Klumpenaar, Vuurvlinde Ronde 8 en M. Ravenhorst, Erasmusstraat nummer 12. De stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om D.V. 8 februari, zowel 's middags van 3 tot 5:30 als 's avonds van 6:30 tot 8:00 een stem uit te brengen in het kerkgebouw. Er zal dan een stembureau worden ingericht. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met de COVID-voorschriften. Als het voor u niet mogelijk is om bij het stembureau uw stem uit te brengen, heeft u daarvoor de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. En dit alles wordt volgende week via de zondagsbrief nog verder uitgewerkt. De kerkenraad vraagt uw gebed voor deze verkiezingen en we bidden of de Heere ons in de weg van deze verkiezing nieuwe ouderlingen en diakenen wil schenken tot opbouw van zijn gemeente en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. De collecten zijn vandaag voor de kerk, de emerituskas en het bouwfonds. En uw collecten kunt u overmaken op het nummer dat vermeld is in de zondagsbrief en straks op het scherm zal worden getoond. Ten slotte delen we nog mee dat in verband met de quarantaine van dominee Van Roekel, dominee Visser vanmiddag voor ons zal voorgaan. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van Psalm 146, vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw plaatsen op te staan. Afgelopen donderdag, 27 januari, is overleden onze zuster Ellie Leendertsen Kooijman. Ze heeft de leeftijd van 90 jaar mogen bereiken. En wanneer u dus afscheid wilt nemen van haar, dan is er dus op dinsdag, woensdag en donderdag gelegenheid voor. En om een afspraak daarvoor te maken, dan kunt u zich wenden tot mij of tot de scriba, Aart Kok. We hebben de telefoongegevens ontvangen. Dus als u de afscheid wil nemen, dan kunt u de gegevens opvragen. Zuster Leendertsen, ook al was ze op hoge leeftijd gekomen, 90 jaar, ze bleef nog behoorlijk mobiel. Ze reed nog steeds auto. Tot op de dag van haar overlijden reed ze auto. Ze stierf als gevolg van een hersenbloeding. En ze was een vrouw die voor rust zorgde. Rust in het gezin. Rust voor haar man. En ze vond uiteindelijk rust bij de Heere. Daar getuigde ze van toen ik haar bezocht. De Heere kent mij, zei ze. Haar leven was soms best stormachtig, aangezien ze vaak verhuisd is en ook de gebeurtenissen van de oorlog die ze meegemaakt heeft in Rotterdam terugkwamen. Toch getuigde ze van de rust die ze uiteindelijk bij God vond, God die mij kent. Niets van dat vertrouwen klinkt ook door in Psalm 139, vers 1 en vers 10. De psalm die ze opgeschreven had om te laten klinken als haar uitvaart daar zou zijn. Laten wij vanmorgen deze psalm op onze lippen nemen als wij haar gedenken. luisteren we samen naar de wil van de Heere voor ons leven met de 10 geboden en ook de samenvatting die de Heer Jezus daarvan geeft. Vervolgens zingen we met elkaar Psalm 17, vers 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor. Het gaat vanmorgen over het volgen van de Heer Jezus. En deze psalm past daar dan prachtig bij. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Wij zullen samen in het gebed tot de Heere gaan en ook verschillende mensen aan de Heere opdragen, waaronder familie Evers Oskam van de Zwetselaarseweg 12 in Lunteren. Ze werden geconfronteerd met het overlijden van de vader van Jochina. Hij is 87 jaar oud geworden en zal komende maandag begraven worden. We zullen samen danken dat zuster Jannie Bosma van de ploeg van de Polerf 19... dat de ingreep die ze moest ondergaan in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is geslaagd en ze is inmiddels ook weer thuis. We zullen samen bidden voor Marlinde Sok van Dijk, Gele Rijderspad 59. Zij zal komende vrijdag een operatie ondergaan om de complicaties die opgetreden zijn bij de bevalling te herstellen. We zullen ook bidden voor de nabestaanden van zuster Leendertsen en Kooijman, de kinderen, de kleinkinderen, verdere familie. We zullen samen danken dat zuster Schoeman van de David de Nierslaan 152 afgelopen vrijdag mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En uiteraard ook bidden voor verder herstel. We zullen samen danken dat zuster Simons van de Heetkamp afgelopen week weer naar haar eigen huis mocht. Ze woont dus nu weer aan Pampagras 29. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heren, wij naderen tot de troon van uw genade. We komen tot u met vrijmoedigheid. Heren, niet om onszelf, maar die vrijmoedigheid die vinden we in het offer van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we door hem vrij tot u mogen komen, ondanks wie we zijn. Want heren, wat zijn wij? Kwetsbaar, nietige mensen, stofje. Een bloem op het veld. Het lijkt even mooi, maar het is zo weg. Heren, als het gaat over het volgen van u, dan komen we ook zoveel tekort. Wij beseffen onze nietigheid en zondigheid voor u. We belijden onze tekorten. En daarom verootmoedigen we ons voor u. En we komen tot u als kleine mensen. En als we iets van u zien, heren, dan past het ons om u de lof te brengen en de dank. Maar wat bent u goed? Wat bent u trouw, wat bent u genadig, voor mensen zoals wij. Wij prijzen u, Heer, u die alles geschapen hebt en in stand houdt, en u die ons doorgrondt en kent. En Heer, wij vragen u, geef wel deze dienst vanmorgen voor de mensen hier in de kerk en voor zij die thuis op afstand verbonden zijn, tot zegen mag zijn. Wilt u onze harten openen, ons verstand verlichten, en tot ons spreken, Heere. Wilt u geven dat wij voor het eerst u gaan volgen? Of als we u al zoveel jaren volgen, wilt u ons dan bemoedigen en aansporen om vol te houden? Opent u onze ogen, Heere, voor wie u, Heer Jezus Christus, wilt zijn. En voor het heerlijke wat u weggelegd hebt voor ieder die in u gelooft. Wij prijzen uw grote naam voor alles wat u ons daarin toegezegd hebt. En dat het waar is, omdat het vaststaat in uw woord. Heren, wij komen tot u als mensen in gebrokenheid. We zijn dankbaar voor heel veel dingen die we van u krijgen. Voor eten, drinken, gezondheid, voor uw trouw, uw woord. En tegelijkertijd, heren, het leven is een leven van gebrokenheid. Dat weet ook familie Evers Oskam. Als de vader van Jochina is overleden afgelopen week. Heren, u weet wat het voor Jochina betekent, dat haar vader overleden is. Draagt u haar, wees bij haar gezin, ontfermt u zich over de hele familie. Heren, wees bij hen als ze komende maandag de gang naar het graf zullen maken. Draagt u ze, spreekt u tot hun hart. Geeft u, heren, uw troost en nabijheid. Heren, we willen u ook danken dat zuster Jannie Bosma van de ploeg, dat zij weer thuis mocht komen, dat de ingreep in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen geslaagd is. En prijs uw grote naam daarvoor. Heren, wilt u haar verder ook zegenen? Geef dat ze goed mag herstellen, dat ze mag revalideren en dat ze mag merken dat ze steeds beter kan, dat ze steeds meer mobiel wordt. Heren, draagt u haar, zegent u haar en haar man en haar gezin. Geef dat uw hand in hun leven op te merken is, en dat uw naam er ook voor geprezen wordt. Heer onze God, dat u met Malinde Sok meegaan, als zij komende vrijdag een ingreep moet ondergaan, om die complicaties die opgetreden zijn tijdens de laatste zwangerschap, om die te herstellen. Heer, gaat u mee. Wees bij haar. Draagt u haar, wees bij Richard, wees bij het gezin. Geef dat ze samen mogen beseffen dat u de God bent die zorgt. En geef dat ze mogen ervaren dat u haar, dat u hen draagt. Geef ook dat als de ingreep heeft plaatsgevonden, ze ook goed mag herstellen. Heren, wij bidden u ook voor de nabestaanden van zuster Leendertse Kooijman. Wat net een gedachtenismoment. Heren, dat bepaalt ons altijd weer bij de beperktheid van het leven. Als ze op de dag van haar overlijden zelf nog in de auto rijdt. Heren, wat kan het in één keer voorbij zijn? Wilt u bij de kinderen zijn? Wilt u tot hun hart spreken? Geef dat ze iets van de troost die moeder Putte uit uw woord mogen ervaren en overnemen. Zegt uw kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden. Heren, weet van haar zussen die ook op hoge leeftijd al gekomen zijn. Wilt u hen allen nabij zijn? Ook als vrijdag de gang naar het graf gemaakt mag worden. En dat alles in goede orde mag verlopen. In besloten kring is. Heren, zegent u ook dan uw woord. Heren, wij danken u dat zuster Schoeman thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat de ingreep goed is verlopen. Dat ze nu zover hersteld is dat ze thuis kan zijn. Heren, daar zijn we dankbaar voor. We prijzen uw naam voor uw zegenende hand daarin. Wilt u tegelijkertijd bij haar zijn? Als u thuis mag herstellen, als het nog een hele weg zal zijn. Wilt u bij haar zijn, bij haar man? Draagt u ze, geeft u alles wat nodig is. Geef vooral vertrouwen op u in hun situatie. In onze God, we brengen ook de dank bij u dat zuster Simons van de Heetkamp weer in haar eigen huis mag wonen. Hier een tijdje bij haar zoon gewoond, een schoondochter en nu was het weer zover dat ze echt naar huis kon. Heer, wat een zegen om op haar leeftijd dat weer te kunnen. Wilt u haar nabij zijn? Ook nu ze weer op haar eigen adres woont. Draagt u haar? Spaart u haar? Geef dat ze verder goed mag herstellen. En dat ze vreugde mag vinden in wie u voor haar bent. Heer onze God, we hebben een aantal mensen aan u opgedragen. De dank bij u gebracht. De zorgen bij u neergelegd. En Heere, zo kent u ons allemaal. U weet van de lichamelijke klachten die er kunnen zijn, psychische zorgen. U weet, Heere, hoe donker het soms kan zijn in ons leven. Wees u bij ons allen. Spreekt u vanmorgen tot ons hart. En geef dat deze dienst mag bijdragen aan het volgen van u. Zegent u ons in de taken in uw koninkrijk. Heere, u weet dat er net ook een heel aantal namen genoemd zijn van ambtsdragers die aftredend zijn. En zij die op tal gezet zijn. Heren, dat doet wat met ons. Als onze naam net genoemd is. Heren, leidt u alles. Leidt u ook de stemming als die over een tijdje zal plaatsvinden. U weet, Heren, wat goed is. Wat nodig is voor onze gemeente. Als kerkraad hebben we biddend deze weg gegaan. We leggen het ook nu als gemeente biddend in uw hand. Wilt u ons leiden. En verblijden met uw daden. Ook in het midden van onze gemeente. Heer, onze ogen zijn zo op u. Zegent u ons. In Jezus' naam. Amen. Voordat we gaan lezen uit Marcus, wil ik weer even iets aan de jongens en meisjes laten zien. Ik heb de groene kinderbijbel weer meegenomen. Die heb ik al vaker meegenomen. En ik wil graag iets eruit laten zien. Want het gaat vanmorgen over het volgen van de Heer Jezus. En zoals jullie weten, jongens en meisjes, roept de Heer Jezus discipelen. En we gaan straks lezen van Simon en Andreas. En je ziet op het plaatje, ze zijn gewoon aan het werk. Ze zijn misschien op de boot, zoals hier staat. Ze zijn in ieder geval vlak bij de kant. Want het is overdag en overdag vis je vlak bij de kant. En dan gooien ze het net uit. Ze willen vis vangen. Maar dan komt de Heer Jezus en die zegt, volg mij. En ze laten zo alles achter. En de Heer Jezus die loopt nog een stukje verder en dan roept hij nog twee andere discipelen, Jacobus en Johannes. Die zijn niet aan het vissen, die hebben misschien wel 's nachts gevist, maar die zijn de netten aan het repareren. Misschien wel kapot gegaan door het vissen. Maar terwijl ze daarmee bezig zijn, gewoon hun werk dus, is daar de Heer Jezus. En die zegt, volg mij. En ze laten hun netten achter, hun schip achter, hun vader achter, de knechten achter. En ze volgen de Heer Jezus. En daar blijft het niet bij. Want we gaan straks ook lezen over iemand anders. Die is niet aan het vissen, maar die zit in een tolhuis. Een soort belastinghuis. Soms moet je tol betalen om door een bepaalde tunnel te mogen, over een brug of met een boot. Tol betalen. Nou, dus Levi, of Matthäus wordt hij ook wel genoemd. Die zit in zijn tolhuis en de Heer Jezus die komt daar langs, die ziet hem en die zegt, volg mij. En dan zegt Levi niet, nou dat kan niet, want ik ben aan het werk en ik moet eerst dit of... Nee, dan staat hij op, zo zie je. En nu is het tolhuis leeg. Hij staat op en hij volgt de Heer Jezus. En zo roept de Heer Jezus allemaal discipelen tot het een hele grote groep geworden is. En wie weet hoeveel discipelen de Heer Jezus in totaal roept. Hoeveel worden het er? Als je weet mag je je vinger opsteken. Hoeveel discipelen roept de Heer Jezus uiteindelijk in totaal? Heeft u een idee? Ja. 12, precies. 12 discipelen. En als je de hoofden ziet op het plaatje en je telt ze, dan zie je, het zijn er 12. We gaan met elkaar nu lezen uit Markus 1 en ook Markus 2 een stukje. We gaan dus verder met de evangelie naar de beschrijving van Markus. Een tijdje geleden hebben we het begin gemaakt. De Heer Jezus geïntroduceerd, hebben we toen gezien. En nu gaan we een stap verder. Gaan we kijken naar wat het volgen van de Heer Jezus betekent, zoals Markus dat beschrijft. We lezen eerst Markus 1, vers 14 tot en met 20. Vervolgens Markus 2, vers 14 tot en met 17. En dan zingen we met elkaar uit Psalm 25, het tweede en vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij maar welke weg ik mag gaan om u te volgen. Leest u met mij mee. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders, en gingen weg, hem achterna. Markus 2, vanaf vers 14 tot 17. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen, want ze waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. We zingen Psalm 86, het zesde en ook het achtste vers na het amen van de verkondiging. En als kern lees ik nog drie versen. Eerst twee uit Marcus 1 en daarna eentje uit Marcus 2. Marcus 1, vers 17 en 18. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Marcus 2, vers 14. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. En zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. Het thema voor de preek van vanmorgen is: wie volg jij? Wie volg jij? En dan kijken we allereerst naar gezag en daarna naar gedrag. Het gezag van Jezus en het gedrag van de discipelen. Gemeente van Christus, u die hier in de kerk aanwezig mag zijn, u die op afstand verbonden bent, ouderen, jongeren en ook jongens en meisjes. Het volgen van de Heer Jezus is denk ik wel een bekend onderwerp. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Maar vertel mij eens, hoe doe je dat in 2022? Hoe doe jij dat in jouw leven? Hoe volg jij Jezus? Hoe moet je dat eigenlijk doen? Kijk, het is mooi om in de Bijbel hier te lezen dat die mensen letterlijk achter de Heer Jezus aangaan. Simon en Andreas, ze waren vis aan het vangen, maar ze laten dat achter zich en ze stappen letterlijk achter de Heer Jezus aan. En wat te denken van Jacobus en Johannes, ze waren net aan het repareren. Maar ze stappen zo achter de Heer Jezus aan, ze volgen hem, ze zien hem, ze horen hem, ze horen zijn ademhaling, zijn stem. Ze kunnen echt achter hem aangaan. Maar wij? En Levi, die zit in zijn tolhuis, is aan het werk. Volg mij, zegt Jezus. Hij staat op, loopt achter de Heer Jezus aan. Ja, wij dan? Want ja, jongelui, jullie zeggen dat misschien ook wel eens. Ja, ik zie de Heer Jezus niet. Niet letterlijk. En hoe doe je dat dan? Hem volgen? Nou, het kan soms helpen om eens goed te kijken naar het woord in het Grieks, wat daar staat voor volgen. En er staat in het Grieks, het woord voor volgen, dat is akoluteu. Sommigen zal het iets zeggen, verschillende zullen denken, wat moet ik daarmee? Nou, verschillende uitleggers die zeggen dat je het onder andere op deze manier kunt opvatten, als een samentrekking van twee woorden. En als je die twee woorden pakt, ja, dan ga je denk ik heel goed begrijpen wat dat nou is, dat volgen van de Heer Jezus. Sommige uitleggers zeggen, je kunt ook iets anders opvatten, maar ik denk dat dit heel erg kan helpen. Het woord oor, je gehoor en lenen. Wat is het volgen van de Heer Jezus? Dat is je oor lenen aan. Dat betekent dus dat je gaat luisteren naar iemand. Dat je, nog verder, gaat gehoorzamen. Dat je iemand anders laat zeggen wat jij gaat doen. Je oor lenen aan. Nou, jongelui, als pa of ma straks vraagt, of jongens en meisjes, als papa of mama straks vraagt, waar ging het in de preek over? Dan pak jij je oor vast en zeg je, ging over mijn oor. Over goed luisteren naar de Heer Jezus, die de goede herder is, die zegt, de schapen kennen mij en die horen mijn stem en ze volgen mij. Nog een voorbeeld, om het nog eens dichterbij te brengen misschien. Nog eens duidelijker te maken, ook voor de jongens en meisjes. Jongens en meisjes, er was eens een keer een man, die was blind. Maar die wilde wel op reis. En die ging met het vliegtuig heel ver weg. En daar stond hij op het vliegveld. En ja, waar moest hij naartoe? Daar stond hij met zijn koffers. En hij moest naar die en die gate. Maar hoe kwam die daar? Want ja, die man is blind, dus hij kan niet op het scherm kijken. Daar moet ik naartoe. En heel veel mensen liepen langs hem heen en lieten het maar gebeuren. Tot er op een gegeven moment een man naar hem toe komt. Die zegt, meneer, kan ik u misschien helpen? Waar wilt u naartoe? Nou, ik moet daar en daar naartoe. Zal ik u er anders even brengen? Ah, alstublieft. Maar ja, die man zelf had ook zijn armen vol met koffers. En ja, het is coronatijd, dus je gaat niet zomaar iemand bij zijn arm pakken. Ja, wat moet ik dan doen? Nou, weet je wat? Ik zal tegen u praten en dan moet u goed naar mijn stem luisteren en dan zal ik ervoor zorgen dat u op bestemming komt. Zo gezegd, zo gedaan. En zo lopen ze samen over dat vliegveld. En die man die praat en die blinde man, ja, die kan het misschien niet zien, maar die luistert heel goed naar de stem van die man voor hem. Moet er nu naar rechts, rechtdoor of naar links? En te midden van ja, dat vliegveld hoor je natuurlijk allerlei geluiden. Hier laat iemand wat vallen, daar gilt een kind, daar praat dit, dat wordt omgeroepen. Dus er zijn heel veel geluiden en te midden van al die geluiden moet die blinde man focussen op die ene stem van die man die hem op bestemming brengt. Nou, dat is dus eigenlijk het volgen van de Heer Jezus. Dat je te midden van alle stemmen, alle geluiden in het leven, dat je je oor leent aan de Heer Jezus. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat degene aan wie jij je oor leent, aan wie jij luistert, dat die gezag heeft. Kijk, als een klein kind zegt, nee, ik breng u er wel, maar die kan niet eens die borden lezen. Ja, heeft hij het gezag om je dan daar te brengen? Dat lukt niet. Dan is het belangrijk dat iemand gezag heeft. Nou, als je dit gedeelte meegelezen hebt en het gedeelte ertussen wat we nu overgeslagen hebben op je in laat werken, dan merk je dat Marcus de nadruk wil leggen op het gezag van Jezus. De Heer Jezus, hij heeft in dit gedeelte de regie, hij bepaalt, hij heeft het initiatief. We hebben de vorige keer gezien dat hij gedoopt is door Johannes de Doper. Hij is aangewezen door de Vader, vervolgens door de Geest gedreven in de woestijn, verzocht door de duivel. En nu in Marcus 1, vers 14 lezen dat Johannes de Doper is overgeleverd, gevangen genomen. Nu komt als het ware de Heer Jezus tevoorschijn. En zijn spreken is gelijk met gezag. Hij verkondigt, hè, we hebben het net gelezen, het evangelie. Weet u het nog? Van vorige keer? Even geleden? Je had in die tijd had je angelie en evangelie. Angelie als het gewone nieuws van elke dag. De roddels, de nieuwtjes, het weer. Maar ook het evangelie. Het goede nieuws, de blijde boodschap. Wat betrekking had op iedereen en gevolgen had voor allen. Als de keizer geboren was, keizer gekroond was, als een stad bevrijd was, dan ging een heroud vooruit en die verkondigde evangelie. Jullie zijn vrij. Het werd je aangezegd. Nou, die toonhoogte die slaat de Heer Jezus aan. En de mensen, ze horen het. Bekeer je, geloof het evangelie, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En de mensen merken het in het spreken van de Heer Jezus. De Heer Jezus is anders. Hij heeft gezag. Kijk maar in Marcus 1, vers 22. Want hij onderwees hen als gezaghebbende. En niet zoals de schriftgeleerden. Ja, de Heer Jezus, als hij preekt, dan is dat met gezag. Hij proclameert met autoriteit. Hij spreekt met macht. En als je dat stukje tussen die twee roepingen in op je in laat werken, dan merk je dat dat gezag niet beperkt blijft tot zijn woorden, maar dat de Heer Jezus ook bevrijdt. Dat de Heer Jezus het gezag heeft om te genezen en zelfs het gezag heeft om te vergeven. Hij geneest, of hij bevrijdt. Kijk maar naar die duivel. Naar het stukje wat we gelezen hebben in hoofdstuk 1. De genezing van een bezetene staat er boven, vers 21. De Heer Jezus bevrijdt. Jezus heeft het gezag dat een demon, een boze geest, moet verdwijnen. En daarna lees je over de ziekte van de schoonmoeder van Petrus, die verdwijnt. En worden vele mensen bij de Heer Jezus gebracht. En ook die melaatse lees je verderop, vanaf vers 40. Die wordt genezen. De Heer Jezus, hij heeft gezag in zijn spreken. Hij bevrijdt van demonen. Hij heeft gezag om te genezen. En in het begin van hoofdstuk 2 wordt die man door het plafond naar beneden gelaten en vergeeft Jezus zelfs. Nou, daar zijn de mensen helemaal van ondersteboven. Dat kan toch alleen God? Waar haalt hij dat vandaan? kan inderdaad alleen God. Hier staat Gods Zoon. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. De Heere der Heren. En Marcus die legt dus, nadat de Heer Jezus is geïntroduceerd, de nadruk op het gezag van de Heer Jezus. Hij zegt, kijk eens hoeveel macht hij heeft en hoeveel majesteit hij laat zien in woorden en daden. En dan de stap naar het volgen van de Heer Jezus. Want ja, hij heeft gezag. Nou, als je dat zou merken en je zou in Israël geleefd hebben. En je hoort dat. Dat dat gebeurt. Dat mensen bevrijd worden van demonen. Mensen zomaar genezen. Dat er iemand is die spreekt met gezag. Nou, wat doet dat? Nou ja, dan merk je in het gedeelte. Heel veel mensen gaan de Heer Jezus volgen. Als je de indruk wil hebben, kijk maar even mee. Vers 28. Het gerucht verspreidt zich in heel de omgeving. Overal. Vers 32. Worden alle mensen die ziek zijn en die er slecht aan toe zijn naar de Heer Jezus gebracht. Allemaal. Vers 37. Petrus zegt, iedereen zoekt u. Vers 45. De Heer Jezus kan zich nergens meer vertonen, openlijk. Zo bekend is hij. En in Marcus 2 in het begin is dat huis bomvol. Zo vol dat die mensen zelfs het dak kapot maken om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. Marcus die laat zien dat gezag van Jezus, dat zie je, dat merk je. En heel veel mensen willen de Heer Jezus volgen. En dan vind ik het ergens apart als ik dat zo op me in laat werken. Dat dan voordat gebeurt, dat de Heer Jezus discipelen roept. En na afloop als het ware. De Heer Jezus die etaleert als het ware zijn gezag. En dan daarvoor roept hij discipelen, die vier vissers. En vervolgens Levi in een hoofdstuk 3 zijn het 12 discipelen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom beschrijft Marcus dit zo? Nou, ik denk dat het misschien wel dichterbij staat dan we denken. Want als Marcus dit schrijft, dan kunnen de mensen zeggen, ja, hartstikke logisch dat ze de Heer Jezus wilden volgen, want er gebeurt wat. Maar ja, als ik dit lees in Rome, wie volgt de Heer Jezus hier? En waarom hoor je er ook zo weinig van? Waarom zijn er ook mensen die afhaken als het nou zo bijzonder is? En dat is onze tijd toch ook zo? Dat het gezag van Jezus niet minder is, maar dat je tegelijkertijd kan zeggen, ja, maar waarom haken er ook mensen af? Als het evangelie zo geweldig is, zoveel genade, waarom stoppen de mensen met het volgen van hem? En Marcus die laat zien dat volgen heeft een diepe lading. Dat is niet alleen maar afkomen op iets van bevrijding, iets van genezing. Iets wat de Heer Jezus doet en zegt, wat je aandacht trekt. En dat je denkt, nou, dat is interessant. Maar het gaat verder, dat gaat dieper. En dat gebeurt hier. En ik wil graag 3 lessen trekken om het concreet te maken voor ons. Wat dat gezag van de Heer Jezus voor ons volgen betekent. En doe ik 3 keer een zet, dat u het goed kunt onthouden. De eerste zet is zien. De tweede is zeggen. En de derde zalig maken. Want er staat heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus hen ziet. De Heer Jezus roept hen, hij zegt, hij spreekt. En als derde gaat over zalig maken. Ik zal het u laten zien wat ik bedoel. Bij alle 3 de keren dat hij ze roept, staat er heel nadrukkelijk bij dat hij hen ziet. Hij zag hen. Wil je het zien? Marcus 1, vers 16. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas. Vers 19. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer. Marcus 2, vers 14. En hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. Er staat heel nadrukkelijk bij dat de Heer Jezus hen ziet. Ik dacht, waarom staat dat er nou? Moet dat zo nadrukkelijk genoemd worden? Marcus, je weet toch waarschijnlijk ook wel dat zeker Simon en Andreas en Jacobus en Johannes al waarschijnlijk eerder contact hebben gehad met de Heer Jezus? Waarom beschrijf je het zo? En waarom schrijf je nou zo nadrukkelijk en hij zag? Nou, let eens op wanneer hij ze ziet. Simon en Andreas, ze zijn bezig met hun werk. Jacobus en Johannes zijn bezig met hun werk. Levi is bezig met zijn werk. En als mensen tegen mensen zouden zeggen, wie is hij, wie is Simon? Dan zouden ze zeggen, hij is een visser. Wie is Levi? Hij is een tollenaar. De Heer Jezus die ziet hen op het moment dat ze aan het doen zijn wat hen typeert. Wie zijn zij? Hoe staan ze bekend in de samenleving? Wat typeert hen nou? En dan ziet Jezus hen. Vond ik opvallend. En zit daar niet iets in van, de Heer Jezus ziet hen en hij roept hen vervolgens om discipel te zijn? Zit daar niet iets in van, Jezus ziet je en je bent niet allereerst je werk, je functie, je taak, maar je bent allereerst een volgeling van hem. Toch? Wie ben jij? Hoe zien wij jou? Hoe ziet de Heer jou?
Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ben moeder. Ik doe dit.
Ik doe dat. Typeert dat jou?
Ja, misschien wel.
Maar is het niet zo dat de Heer Jezus vooral naar jou wil kijken, zodat jij allereerst weet en beseft, ik ben geroepen, ik mag een volgeling van de Heer Jezus zijn. Wie ben jij? Kun je dan zeggen, de Heer ziet mij en ik mag allereerst een volgeling van de Heer Jezus zijn. En zo ben ik visser. En zo ben ik vrachtwagenchauffeur. En zo ben ik moeder. De Heer Jezus ziet hen. En denk dan niet te snel, ach ja, wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? Wat kan ik eigenlijk in Gods Koninkrijk? Weet je, vissen is heel knap. Maar op vissers werd eerder neergekeken, zeker vissers uit Galilea, dan dat er tegenop gekeken wordt. De Heer Jezus ziet Levi, hij is een tollenaar. En als je Markus 2 leest, dan wordt tollenaars en zondaars, dat wordt in één lijn genoemd. Zondaars, dat zijn die mensen die af en toe in zonde vallen, maar die hebben een zondige levensstijl. Die worden gewoon op één hoop gegooid, ze leven in zonde. Dat is Levi. Er wordt op hem neergekeken. De Heer Jezus ziet hen en zegt dan niet te snel, ja, wat kan ik? De Heer Jezus ziet ons vanmorgen. Hij ziet wat jouw leven typeert. En misschien moet je wel erkennen en moet je buigen en zeggen, ik laat mij veel te veel typeren door mijn werk, door mijn gezin, door wat ik kan. En mag je dan niet vanmorgen weer zeggen, de Heer ziet mij en ik wil hem volgen met heel mijn hart. En hoor dan wat hij zegt. Kom achter mij. Volg mij. Het is een opdracht. Het is een verplichting. Hij gebiedt het. Ik vind het ook opmerkelijk dat hij het op dat moment doet. Juist als ze aan het werk zijn, terwijl ze bezig zijn, niet 's avonds bij een borrel of aan de koffie. Als ze klaar zijn of tijdens de Sabbat, als ze toch bezig zijn met geestelijke zaken. Nee, ze zijn aan het werk. En juist dan roept de Heer Jezus hen. En Markus legt daarin ook de nadruk op het radicale van het volgen van Jezus. Ze laten het ook echt los. Ja, wat betekent dat dan voor ons? Ook dat wij dingen los moeten laten, denk ik. De Heer Jezus die roept ons. Hij roept ons, gewoon midden in het leven, ja nu op zondag. Hij roept ons, volg mij. Hij ziet je. Hij weet wat je bezighoudt, wat jou typeert. Volg mij. Het is sowieso heel apart dat de Heer Jezus roept, hè? Dat gebeurde in die tijd nooit. Als er een rabbi was die onderwijs gaf aan discipelen, wat gebeurde er dan? Dan vroeg een volgeling of een jongeling, die vroeg dan aan de rabbi, mag ik u volgen? Mag ik uw leerling zijn? Mag ik achter u aangaan? Maar de Heer Jezus wacht niet tot Simon en Andreas, tot die anderen zeggen, mag ik misschien u volgen? Wilt u mij ook in uw dienst nemen? Nee, de Heer Jezus die ziet ze. En die weet, die zou uit zichzelf nooit zo makkelijk tegen een rabbi zeggen, mag ik u volgen? En de Heer Jezus zegt,
volg mij. Oké, de Heer Jezus die ziet dus, hij zegt, wat betekent het nou voor jou, voor u? Als je gewoon je werk hebt, je gezin hebt, je taken hebt en die moeten toch ook gedaan worden. En je kunt ook zeggen, ja, dit gaat hier over die 12 discipelen, dat is toch wel bijzonder. Je hebt toch een speciale taak, een speciale roeping. Ze worden straks apostelen. Wij worden dat niet. Dan kun je het makkelijk naast je neerleggen. Maar dan is het denk ik goed om naar die derde zet te gaan. Van het zien, naar het spreken, naar het zalig maken. Naar de taak van de Heer Jezus. In vers 17 zegt de Heer Jezus, hoofdstuk 1 vers 17. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Vissers van mensen. Dat is natuurlijk een mooie woordspeling. Hè? Ze zijn aan het vissen. Vissers van mensen worden. Tegelijkertijd valt me op in Marcus 2. Dat de Heer Jezus aan het einde zegt. Als ze zegt, hoe kan dat nou? 17. En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En die twee versen die ik nu net lees, die lijken in eerste instantie heel weinig met elkaar te maken te hebben. Maar tegelijkertijd hebben ze meer met elkaar te maken dan we denken. Want als je kijkt naar Marcus 1 vers 17 en je zou bijvoorbeeld de verwijzing naar Jeremia 16 volgen. Dan lees je ook dat er het beeld van vissen wordt gebruikt. Maar dan wordt het beeld van vissen gebruikt door heidenvolken. Dat ze het volk van God moeten wegvissen uit hun land. Weg bij God vandaan, weg bij de tempel vandaan, weg bij de dienst van de Heere vandaan. Wegvissen bij God. En wat zegt de Heere Jezus hier? Ik zal jullie vissers van mensen maken. Je mag gaan vissen en dan niet van God vandaan, maar ze juist terughalen. Mensen terug gaan vissen. Mensen gaan betrekken bij dat evangelie. Mensen deel laten uitmaken van dat koninkrijk. Zalig maken. En daarin zie je dat de Heer Jezus het doel wat hij voor ogen heeft, hij is Jezus, zaligmaker, dat hij zijn doel tot het doel van de discipelen maakt. En ja, dan kunnen we het hebben over bepaalde taken. Kun je het hebben over bepaalde roepingen. Maar als we het nou gewoon eens klein maken. Als de Heer Jezus als taak heeft, vissen van mensen, mensen te vangen voor zijn koninkrijk, mensen te winnen voor het evangelie. Nou is ons leven zo dat we daaraan bijdragen. Als ouders, als broeders en zusters, als u die belijdenis gedaan heeft, is dat wat we onze kinderen voorhouden? Is dat wat we graag willen? Is dat wat we doen? De Heer Jezus, die ziet wie je bent. Ben je allereerst een volgeling van hem? Hij zegt, roep, volg mij. En hij zegt, ik wil mijn taak, mijn doel, wil ik ook jouw doel maken. Dat je als moeder je kinderen opvoedt in de vrezen van God. Dat je als opa en oma bidt voor je kleinkinderen en voor je kinderen. En dat we als gemeente zo leven, dat we zo kerk zijn, dat we ernaar staan. Dat mensen gevangen worden door het heerlijke evangelie. En dan mogen we weten, dat doen we niet zomaar. Maar het gezag van Jezus geeft ons onze autoriteit. Onze inzet. Bemoedigt ons. Maar kijk dan ook eens naar het gedrag van de discipelen. Tweede. Simon en Andreas. Je zou Simon maar zijn. Of Andreas. Of Jacobus of Johannes. Je bent gewoon aan het werk daar in Galilea. Aan het water. Je bent gewoon bezig, een dag als elke andere. En dan komt er ineens iemand aangewandeld. En je kent hem waarschijnlijk wel, de Heer Jezus. En die zegt, volg mij. En je merkt, hij heeft gezag. Dat is een woord met lading. Ik moet kiezen. En dan laat je je vader achter je. Wat zou je vader ervan vinden? Dan laat je je vrouw misschien wel achter. Of wat vindt ze ervan? Want Simon had een schoonmoeder, dus waarschijnlijk ook een vrouw. Wat vindt je vrouw ervan? Levi zit in zijn tolhuis. Wat zal zijn werkgever ervan vinden? De Romeinse staat. Die wegloopt. Wat zullen de mensen er überhaupt van vinden? Ze keken al op hem neer, die NSB'er, die landverrader. Hij? Schrikkelijke vent. Over de rug van anderen rijk worden. En hij dan nu als vroompie achter de Heer Jezus aan? Wat zullen zijn vrienden ervan zeggen? Wat zullen de mensen ervan zeggen als je dat doet? Wat zullen de mensen ervan vinden als u, als jij, de Heer Jezus echt gaat volgen? Laat mij dit gedeelte nog een keer 3 lessen trekken. Net was het 3 keer een Z, nu heb ik er 3 keer een L van gemaakt. De eerste L is loslaten. De tweede L is leren. En de derde L is leven. Loslaten, leren en leven. Ja, allereerst loslaten, dat is wat je bij de discipelen ziet. Als je leest in vers 18, dan worden ze geroepen. En er staat dan, en zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Vers 20, en meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg. En Levi, die stapt in Markus 2 op en laat zijn tolhuis achter zich. Wat betekent het volgen van de Heer Jezus voor deze mannen? Het betekent voor hen alle 5 loslaten. Het net waar ze mee aan het vissen zijn, het net wat ze aan het repareren zijn, hun vader, hun familie, het tolhuis, loslaten. En daarin klinkt iets door van radicaliteit. En moeten wij dan vanmorgen ook iets los gaan laten? Wees eens eerlijk. Als we hier in de kerk zitten of als u thuis meekijkt, zijn er misschien dingen die u verhinderen om de Heer Jezus te volgen zoals Hij het van u vraagt? Zijn er misschien dingen, taken, keuzes, dingen die je kijkt of doet, waarvan de Heer Jezus vanmorgen van jou vraagt: volg mij en laat dat achter je? Dat je iets moet loslaten. Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar ik moet toch gewoon werken. En, ja, dat is allemaal waar. Maar hindert het je om de Heer Jezus te volgen? Het volgen begint hier met dingen loslaten. Houden wij misschien dingen vast, in stand, waardoor wij de Heer Jezus niet volgen zoals we zouden moeten? Ik ben wel eens mensen tegengekomen die op hun sterfbed zeiden: had ik maar minder gewerkt. Die aan het einde van hun leven zeiden: was ik maar minder druk geweest met. Had ik maar niet dat. Moet u misschien eens loslaten? En jij? Omdat het je verhindert om de Heer Jezus echt te volgen? Omdat het je zo verhindert, omdat je wil je oor wel geven, maar je oor gaat eigenlijk allerlei andere kanten uit. Wees eens eerlijk. En kijk dan eens nog eens goed naar degene die je mag volgen. Kijk eens wat de Heer Jezus heeft losgelaten. Hij kwam uit de hemel, waar hij leefde met zijn vader in volmaakte harmonie, waar hij gediend werd door zoveel engelen, waar het volmaakt was, voor ons eigenlijk niet te beseffen, zo geweldig. En hij kiest ervoor om dat allemaal achter zich te laten, en hij wordt een mens in de kribbe. En op aarde leeft hij, en hij heeft hier nog heel veel gezag, en hij wordt gevolgd. Maar uiteindelijk blijft hij alleen achter, en hangt die poedel naakt aan het kruis. Gods Zoon, die macht heeft om te bevrijden, om te genezen, om te vergeven, die hangt poedelnaakt, die laat alles los en wordt zelfs door mensen en nog verder door zijn vader losgelaten. Hij hangt daar alleen. En mag Jezus ons dan niet zeggen, in Markus 8, hij zegt: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Verloochen jezelf. Want je hebt er toch niks aan dat als je met volle handen sterft en schade leidt aan je ziel. Jezus is de enige die je op de bestemming brengt bij de Vader. Misschien moet je zeggen vanmorgen: ik struikel daarin. En ik vind het zo moeilijk om de dingen los te laten. Ik faal zo vaak. En ik voel me zo'n zondaar, zo'n stumperd. En misschien bent u al wel 80. En zegt hij, ik zou graag anders willen, maar ik voel me soms zo'n slechte volgeling. Maar kijk dan nog eens naar de volgende L. Want de eerste L is dus loslaten. Dat je dingen los moet laten om achter hem aan te gaan. En de tweede L is dan leren. Want het is een leerschool. En kijk dan eens naar die 5 en uiteindelijk de 12. En zie dan dat ze allemaal falen. Ze halen geen van allen een 10 en Judas blijkt zelfs een verrader te zijn. En in plaats van zichzelf te verloochenen, verloochent Jezus, Petrus Jezus. En in plaats van hem te volgen, rennen ze uiteindelijk allemaal weg. En in plaats van te begrijpen wat de Heer Jezus van hen vraagt, snappen ze er helemaal niks van. Het is een leerschool. Je mag leren. De Heer Jezus vraagt niet dat je vanaf het begin af aan volmaakt en perfect de Heer volgt. Maar vraag wel radicaliteit. Wat zou dat voor Levi betekend hebben? Hij was rijk. Er konden veel mensen in zijn huis zijn. Hij was rijk. Hij moest denk loskomen van geld. Goed dat hij geen penningmeester geworden is. Wat zou het betekend hebben voor Petrus? Hij moest leren zijn eigen vurigheid en zijn denken over zichzelf los te laten. En vooral te zien op de Heer Jezus. En ze moesten allemaal leren dat de prioriteit van de Heer Jezus soms heel anders is dan die van onszelf. Dat lees je al in Markus 1 vers 38. Waar Petrus zegt, iedereen zoekt u. En dan zegt hij, laten wij naar de naburige plaatsen gaan. Omdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Ja, maar de Heer Jezus, die komt om genezen te worden en die heeft zorg en we moeten toch nu dit en... Dan zegt de Heer Jezus, nee, we gaan nu daar naartoe, want ik moet preken. Andere prioriteit. Het is een leerschool. En Markus 1, 2, het is pas het begin. En Jezus die stoomt ze als het ware in 3 jaar tijd klaar om uiteindelijk ook werkelijk dat vissers van mensen te gaan worden. Hij geeft ze een leerschool van 3 jaar. Want in Markus 16, het laatste hoofdstuk, als Jezus is opgestaan, dan worden ze opnieuw uitgezonden. Ga heen in de wereld en predik het evangelie. 3 jaar mogen ze meelopen. Dan is de Heer Jezus opgevaren. Dan mogen zij met gezag gaan verkondigen. En overal naartoe gaan. De taak van Jezus op zich nemen. En misschien zeg je, ik voel me vaak nog zo'n leerling in de kinderschoenen. Zo'n volgeling die nog zoveel moet leren. Nou, waar zou je over 3 jaar willen staan? Hoe ga je dan deze komende 3 jaar vormgeven? Misschien vind jij 3 jaar wel kort, want je bent nog jong. Laten we zeggen 13 jaar. Hè? Jozef was 17 toen hij verkocht werd. 30 toen hij onderkoning werd. 13 jaar voorbereiding voor die taak. Waar zou jij over 13 jaar willen staan? In het volgen van de Heer Jezus. Of misschien vind je dat nog te kort. Nou, 40 jaar dan, Mozes. 40 jaar is er eentje in de woestijn. Eerst was hij zo vurig dat hij de Egyptenaar doodsloeg. 40 jaar daarna, als hij het volk leidt, is hij de meest zachtmoedige man op aarde. Het is een leerschool. Groeit u? Leert u de Heer Jezus steeds meer volgen. Laten we naar de derde L gaan. Het eerste is loslaten. Het tweede is leren. En het derde is leven. En wat bedoel ik daarmee? Het begint, het volgen begint. Niet in de grote dingen. Niet in dat de Heer nu je roept. Misschien is het wel zo hoor, dat de Heer je roept om een bepaald ambt te gaan volbrengen. Te gaan vervullen. Of een bepaalde dienst in Gods Koninkrijk. Dat kan. Maar het begint in je gewone leven. En dat vind ik zo mooi aan wat ik zie bij deze mannen. Want als je dan leest in Markus 1, dan lees je vanaf vers 29 dat de Heer Jezus komt in het huis van Andreas en Simon. En dat hij daar de schoonmoeder van Simon geneest. Waar begint het volgen van de Heer Jezus? Dat begint met het de Heer Jezus toelaten in je leven, in je huis. Kijk nog eens in hoofdstuk 2, daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. De Heer Jezus roept Levi, volg mij. Hij gaat zijn tolhuis uit, maar vervolgens ligt de Heer Jezus in zijn huis. Met allemaal tolnaars en zondaars. Waar begint het volgen van de Heer Jezus? Hoe begint dat? Dat begint dus met de Heer Jezus toelaten in je leven, in je huis, in je omgeving. En nog meer. Want de Heer Jezus is thuis bij Simon en dan is daar ook de schoonmoeder van Peter, schoonmoeder van hem. De Heer Jezus wordt in contact gebracht met degene die het meest dichtbij staan. In hoofdstuk 2 gebeurt dat ook. Wie zijn de vrienden van Levi? Dat zijn natuurlijk tollenaars en zondaars. Met wie wordt de Heer Jezus in contact gebracht? In het huis van Levi. Met die mensen. En ligt daarin ook niet een taak voor ons? Als u zegt, hoe kan ik nou de Heer Jezus volgen? Want ik wil dat wel, maar hoe maak ik het praktisch? Nou, hier. Het begint dus bij de Heer Jezus toelaten in jouw leven. In jouw huis. En natuurlijk kan dat niet meer zo letterlijk als toen. Maar het heeft ons genoeg te zeggen. En het betekent ook dat wij mensen in onze directe omgeving delen, in contact brengen met de Heer Jezus. En staan wij daarnaar? Is dat ons leven? Kijk, er staat in Markus 2 nadrukkelijk bij dat de discipelen ook aanlagen in het huis van Levi. Dan moet je even beseffen, hè? Simon, die visser. Die keek misschien wel neer op die een of andere Levi die daar in zijn tolhuis zat, maar die soms voor moest betalen. Verschrikkelijk vond hij hem. En nu ligt hij in zijn huis aan tafel, deelt hij de maaltijd met meer van dat soort figuren? Wat zou dat voor Simon betekend hebben? Dan moet je jezelf wel verloochenen, dan wil je je leven delen. Hè? De maaltijd delen is je leven delen. En de Heer Jezus doet het. De discipelen ook. Dan met wie delen wij ons leven? Hebben we toch niet mensen in onze omgeving waar wij ons te goed voor voelen? Nee, met hem niet, hè? Met haar niet. Natuurlijk kun je mensen hebben met wie je liever een bakje koffie doet. Die je makkelijker aan tafel nodigt. Natuurlijk, je familie en... Maar delen wij ons leven ook echt? Met die mensen. Waarvan anderen misschien zeggen, nou, poeh, moet dat? Vervelend iemand. Zijn wij zo overtuigd van het gezag van de Heer Jezus... Zijn we er zo van overtuigd geraakt dat de Heer Jezus nou alles is wat je nodig hebt? Dat Hij degene is die voor jou alles losliet. Die hier op aarde kwam om jou zalig te maken. En is zijn stem vanmorgen degene die jou brengt tot het volgen van Hem. Wie volg jij? We zagen het gezag van Jezus. We zagen wat Hij zag. We hoorden wat hij zei. Hij maakt zalig. Zijn taak wordt onze taak. Vissers van mensen. We zagen ook het gedrag van de discipelen. Begin met loslaten. Dingen waar je mee bezig bent. Aan de kant zetten. Leren. En het is ook toelaten. Toelaten van mensen in je leven. Tot slot. Ik begon de preek met wat is nou volgen van de Heer Jezus? Toen zei ik... Vanuit dat woord kun je zeggen, het is je oor lenen aan. Nou jongens en meisjes, dat weet je wel hè. Je oor lenen aan, dat is het volgen van de Heer Jezus. Ik vertelde dat verhaal van die blinde man. Die moest luisteren, te midden van alle geleiden. Maar de Heer Jezus, hij heeft alle macht. In hemel en op aarde. En hij is de enige die je werkelijk op bestemming brengt. Hij is degene die het waard is om te volgen. Om zijn stem te luisteren. Hoor daarnaar. Hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Hou je oog daarom op hem gericht. Leen je oor aan hem. En bid al zingend. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u mensen roept om u te volgen, terwijl u weet hoe we zijn. Heere, u weet ook hoe verschillend we allemaal zijn. Hier in de kerk en thuis, wat leeftijd betreft, wat onze interesses betreft, wat ons bezighoudt. Heer, u roept ons. En we danken u dat u ons ziet. En u ziet ons dieper dan wij onszelf kennen, Heere. En dan weet u wat in ons leven nodig is. Heere, geef dat in ons leven te zien is. Dat wij u volgen. En Heere, spreekt u keer op keer tot ons om ons te bemoedigen, om ons te vertroosten, om ons de wedloop van het geloof vol te laten houden. Heere, spreek tot ons. In ons persoonlijke leven, in de gemeente. Heere, u weet wat wij allemaal nodig hebben. Wees bij ons in welke taak we hebben gekregen van u. Geef dat uw woord en uw roeping ons bemoedigt, ons gezag geeft om naast mensen te staan en om met hen op te trekken en te wijzen op u. Heer onze God, zegent u diegenen die heel graag een taak zouden willen uitvoeren, heel concreet, maar voor wie dat niet mogelijk is, omdat de omstandigheden zo anders zijn dan we zouden willen. Heer, zegent u ons. Heer, en maakt u ons alle zalig. Heer, als er zijn die nog niet gevangen zijn, vangt u ze, Heer, met uw evangelie, door uw geest. Geef de duivel geen ruimte, maar trek ons met koorden van liefde. Heer, en zet ons in, als dienstknechten, als mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, die leven zoals u het van ons vraagt, en daarin bidden en ernaar staan om mensen te vangen voor het machtige evangelie van u. Heer onze God, helpt u ons ook loslaten. Weet, Heer, wat ons kan verhinderen om u te volgen. Wat een te grote plaats in ons leven inneemt. U weet, Heer, dat het misschien ook wel iets lastigs is, omdat dat ook ergens nodig is. Omdat er geld op de plank moet komen. Heer, u weet het. Helpt u ons om los te laten, om ons te bekeren daar waar nodig. Heer onze God, leert u ons om u te volgen. Niet elke levensomstandigheid is hetzelfde. Een nieuwe situatie kan om nieuwe dingen vragen, Heere. Heere, leert u het ons als we soms zo struikelen. Om ons oog op u te houden. Help ons om onze blik op u gericht te houden, zodat we u blijven volgen. We danken u, Heere, dat er in u hoop en houvast is. En geef dat niemand van ons voortijdig afhaakt en niet op bestemming komt met alle gevolgen van dien. Heere, wij bidden u. Helpt u ons om ons leven te delen met de mensen om ons heen. U weet, Heere, hoe we zo allemaal onze voorkeuren hebben voor wie we op bezoek krijgen en waar we naartoe gaan en met wie we aan tafel zitten. Heere, en corona maakt het nou niet per se makkelijker om mensen uit te nodigen en mensen ons leven te delen. Maar opent u onze ogen en geef dat ons hart ervoor open staat. Geef ons mogelijkheden om mensen in aanraking te brengen met u. Heere, als u ons niet zegent, te vergeefs is het wat wij doen. In het volgen hebben wij u nodig en we danken u dat u die God bent die gezag heeft, autoriteit en macht. Dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat bemoedigt ons, dat vertroost ons, dat spoort ons aan. Heere, werk met uw machtige Heilige Geest in de harten van ons allen. En geef dat ook mensen buiten onze gemeente, in Veenendaal, in onze provincie, in ons land, tot geloof mogen komen. Dat we in deze wereld een opleving mogen zien. Dat mensen soms in de meest erbarmelijke omstandigheden u leren kennen. Heere, wij bidden u voor onze broeders en zusters die u moeten volgen onder zeer moeilijke omstandigheden. Heere, u kent ook die ranglijst van Open Doors. U weet van die landen af en u weet hoe het daar voor ze is. Bemoedigt u hen, geef kracht en geef dat wij ook bemoedigd mogen worden als we zien hoe u daar doorgaat met uw werk. Maar vergeet ook ons hier niet. Zegent u het werk van de poster. Zegent u het evangelisatiewerk hier in de omgeving. Zegent u onze diaconale werk. Zegent u dat wat we als gemeente doen, maar ook dat wat we door middel van ons kerkverband met anderen doen. Zegent u het werk van verschillende deputaten. Geef dat het mag bijdragen aan uw eer, de opbouw van uw koninkrijk en de glorie van uw naam. Heere, schakelt u ons zo allen in, groot en klein. Laat ons allen een schakeltje mogen zijn in uw grote werk om u te eren. En Heere, wij loven en prijzen u. Wat een wonder dat wij u mogen volgen. Verdienen we niet, maar u bent God en u heeft het gedaan. U heeft het werk volbracht. En Heere, breng ons dan ook thuis. In Jezus' naam, amen. Het is een wonder dat de Heer Jezus roept om hem te volgen, terwijl hij weet wat voor mensen de discipelen waren en wij zijn. Het past ons om de lof en de dank op de Heer te bezingen. En laten we dat doen met Psalm 136, vers 1, 16 en 26. En in het 16e vers, daar zingen we hoe de Heer het volk Israël leidde. Als bij de hand leidde hij hen door woestijn en zand. Nou, zo wil de Heer ons ook leiden door het leven.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.